Zetten met het zingen van Psalm 82 en daarvan de eerste twee versen. Psalm 82 en daarvan de eerste twee versen.
Thank you.
Goedemorgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in het evangelie van Matthäus en wel van het 18e hoofdstuk dat vooraf de heilige werd des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. En gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet wegbreken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten huis, en gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemen nu de schriftlezing uit Matthäus 18. De diezelfde uren kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende, wie is toch de meest in het koninkrijk der hemelen? En Jezus en kinderen tot zich geroepen hebbende stelde dat in het midden van hen. En zeide, voorwaar zeg ik u, indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het koninkrijk der hemelen geen zins ingaan. En zo wie dan zichzelf zal vernederen gelijk dit kinderke, deze is de meeste in het koninkrijk der hemelen. En zo wie zodanig een kinderke ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij, maar zo wie een van deze kleine die in mij geloven ergert, het waren hem nutter, dat een molensteen aan zijn hals gehangen en dat hij verzonken waren in de diepte der zee. Wee der wereld vanwege de ergernissen, want het is noodzakelijk dat de ergernissen komen, doch wee die mens door welke de ergernis komt. Indien dan uw hand of uw voet u ergert, hou ze af en werp ze van u. Het is beter tot het leven in te gaan, kreupel of verminkt zijnde, dan 2 handen of 2 voeten hebbende in het eeuwige vuur geworpen te worden. En indien uw oog u ergert, trek het uit en werp het van u. Het is beter maar 1 oog hebbende tot het leven in te gaan, dan 2 ogen hebbende in het helse vuur geworpen te worden. En zie toe dat gij niet een van deze kleine veracht, want ik zeg u lieden dat hun engelen in de hemelen altijd zien het aangezicht mijns vaders die in de hemelen is. Want de Zoon des Mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren was. En wat dunkt u, indien enig mens 100 schapen had en 1 uit dezelfde afgedwaald waren, zal hij niet de 99 laten en op de bergen heengaande en het afgedwaalde zoeken? En indien het geschiet dat hij hetzelfde vindt, voorwaar zeg ik u, dat hij zich meer verblijdt over hetzelfde dan over de 99 die niet afgedwaald zijn geweest. Alzo is de wil niet uw vaders die in de hemelen is, dat een van deze kleine verloren gaat. Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen. Indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog 1 of 2 met u, opdat in de mond van 2 of 3 getuigen alle woord bestaat. En indien hij dezelfde geen gehoor geeft, zo zegt de gemeente. En indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, zo zei hij u als een heiden en tollenaar. Voorwaar zeg ik u, al wat gij op de aarde binden zult, zal in de hemel gebonden wezen. En al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in de hemel ontbonden wezen. En wederom zeg ik u, indien er twee van u samenstemmen op de aarde over enige zaak, die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van mijn Vader die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen. Toen kwam Petrus tot hem en zei: de Heer, hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven, tot zevenmaal? En Jezus zeide tot hem: ik zeg u niet tot zevenmaal, maar tot 70 maal zevenmaal. Daarom wordt het koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zekere koning die rekening met zijn dienstknechten houden wilde. En als hij begon te rekenen, werd tot hem gebracht een die hem schuldig was 10.000 talenten. En als hij niet had om te betalen, beval zijn heer dat men hem zou verkopen en zijn vrouw en kinderen en al wat hij had, en dat de schuld zou betaald worden. En de dienstknecht daar nedervallende aanbad hem, zeggende: Heer, wees langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienstknecht, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen en de schuld hem kwijtgescholden. Maar dezelfde dienstknecht uitgaande heeft gevonden een zijner mededienstknechten die hem 100 penningen schuldig was, en hem aanvattende greep hem bij de keel, zeggende: betaal mij wat gij schuldig zijt. Zijn mededienstknecht dan nedervallende aan zijn voeten bad hem, zeggende: zijt langmoedig over mij en ik zal u alles betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis totdat hij de schuld zou betaald hebben. Als nu zijn mededienstknechten zagen hetgeen geschied was, zijn zij zeer bedroefd geworden. En komende verklaarden zij hun heer wat er geschied was. Toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen en zeide tot hem: gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden terwijl gij mij gebeden hebt. Behoordet gij ook niet uw mededienstknecht over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb? En met zijn heer vertoornd zijnde, leverde hem de pijnigers over, totdat hij zou betaald hebben alles wat hem schuldig was. Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft een iegelijk zijn broeder zijn misdaden. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij mocht ons uw woord doen verstaan, maar niet alleen doen verstaan door het geloof, maar ook dat we in de liefde zouden zijn geworteld. Want als we de liefde missen, dan zouden we heel uw woord kunnen verstaan. En dan zouden we alle onderscheidingen kunnen aanbrengen, indien mogelijk. En nochtans voor eeuwig verloren gaan. Ja, de apostel zegt: dan zoudt gij uw lichaam overgeven tot verbranding. En al uw goederen de armen zou geven. En gij hebt de liefde niet, het zou u geen nuttigheid geven. Heer, wat komt het er toch op aan en mocht gij dat op ons aller hart drukken, waar we staan. Van nature is het geen vraag waar we staan. Dan staan we aan de verkeerde kant, aan de kant van de vijanden. Want er zijn maar twee legers, het leger van de duivel en het leger van Christus. Heer, en gij strijdt door uw geest, gij strijdt door uw woord. Het zwaard dat gij in uw mond hebt, zal zelfs de meest geraffineerde huichelaren vinden, omdat uw woord alles ontdekt, omdat de geest alles doorzoekt, zelfs de diepte gods. O, wij mochten maar bedenken dat al onze overleggingen eenmaal geopenbaard worden voor die blanke troon van Christus. En dan zullen we geoordeeld worden nadat ons werk zijn zal, het zij goed of het zij kwaad. En van nature zijn we als die fariseeën die zich niet bekommert om zijn eigen zielenheil, maar die ervan uitgaat dat hij recht voor God staat, zoals we kunnen lezen van die fariseer voor in de tempel, en nooit een tollenaar ingeleefd die ter helle voer achter in de tempel, maar die gerechtvaardigd naar huis ging. En gij stelt een kind, een klein kind in het midden uw discipelen, en gij zegt: als gij niet wordt gelijk een kind, gij kunt het koninkrijk Gods geenszins binnengaan. Dan mochten we maar bedenken hoe we voor u staan, heren, niet als grote bedweters, maar als degene die totaal ontledigd zijn en geheel van u afhankelijk van de invloeding des Heilige Geestes. En daar staan wij tot op deze dag. Heere, vervul ons met het Uwe, opdat we het mogen doorgeven. Want gij zijt niet gekomen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. En gij zijt niet gekomen om gelovige mensen te zoeken, maar om degene die verloren zijn. En recht te brengen, terecht te brengen, te wassen en te reinigen in uw bloed. En als gij zoekt, zult gij zeker vinden. Mocht gij ook deze morgen zoeken, Heere, onder de medeluisteraars hier in deze gemeente, mocht gij ze zoeken en vinden, die verloren schapen, die van het huis Israëls niet zijn, en die als heidenen leven, die zich in de zonde baden, want gij zijt een God die de goddeloze rechtvaardigt. Maar als dat heeft plaatsgevonden, dan hebben we de wereld vaarwel gezegd. Dan hebben we de wereld een scheidbrief gegeven. En dan hebben we de Heer Jezus onze liefdesbrief geschreven. Omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. O, mocht Gij ons daarmee bedouwen met die liefde des Geestes. En met die liefde des Zoons en met die liefde des Vaders. Opdat we ook uw woord zouden verstaan, gedrenkt in de liefde, welke is de band der volmaaktheid. Waarmee Gij uw kinderen verbindt in dat lichaam, dat geestelijke lichaam, waarin de arm niet kan zeggen tot de voet, ik heb u niet van nodig. Heere, dat het alles wel mag geschieden en dat het alles naar uw orde mag gaan, want die tegenwoordige kerkorders, dus allemaal structuren die we in uw woord niet kunnen vinden. O, mocht gij ons tegemoet snellen met uw geest, om ook dat te verkondigen wat nou de vergadering is, de vergadering Godes, waarvan we gezongen hebben, waar recht gesproken wordt, want uw woord spreekt recht door die meerdere Salomo. En dan komt het openbaar wie de schuldige is en wie in Christus vrij uitgaat. Gedenk de weduwe en de wezen, de zoveel leed en beproefde. Gedenk de broeders waar ze zich ook bevinden en die daar verre staan, zoveel als gij het toeroepen zal, om Jezus willen. Amen. Gemeente, de tekst van onze overdenking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, vers 20 van hoofdstuk 18, Matteüs. Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen. Gemeente, wat er gebeurt in de waarachtige bekering, dan leert God u één ding af. Om een mening te vormen buiten het woord om. Want een mens leeft en drijft op eigen mening, op eigen opinie. En waar je in geboren bent, dat bewijst veelal ook de vruchten in je leven. Waar je in geboren bent, dat hou je vast. Als je als baptist geboren bent, dan is het moeilijk om een baptist te overtuigen dat die volwassen doop tegen het woord is. Nou, die volwassen doop is niet tegen het woord, maar laat ik zeggen, die kinderdoop die ze logen, is tegen het woord. Zelfs Spurgeon heeft dat, hoewel hij niet als baptist geboren, maar baptist geworden is, die heeft zich bij de baptisten aangesloten, omdat hij beweerde dat de kinderdoop nergens uit Gods woord kan worden bewezen, tenzij hij hem er zelf in legt. Nou, daarin slaat hij de plank mis, maar heel de wereld, heel de godsdienst, al Gods kinderen hebben Spurgeon in de kast staan, niet waar? En als ik u vertel hoe Spurgeon dominee geworden is, geheel ongeordend, want daar was hij fel op tegen, dat kan ik wel in de schrift vinden, want die apostolische handoplegging die ze nu nog doorvoeren, kan niet als geldig verklaard worden, want je kunt niet de macht van een evangeliedienaar overdragen op een andere evangeliedienaar. Dat is geheel buiten de schrift. God geeft het ambt. En er is geen kerk bij machten om een ambt te geven. God geeft het ambt. En dat geschiedde ook door middel van de apostelen. Titus werd naar Kreta gezonden om van stad tot stad ouderlingen te stellen. Gods ambtsdragers zijn gesteld. En de lasteraars zijn gezet. De valse kerken zijn gezet, dus gesteld en gezet. Dat onderscheid, geliefde, tussen de ware gemeente van Christus en de, die zich gemeente noemen en geen gemeente van Christus zijn. We kunnen dat ook lezen in de 7 brieven die Johannes moest schrijven naar de 7 gemeenten van Klein-Azië, waarin openbaar komt dat die 7 gemeenten tot de gemeente van Christus behoorden, zelfs al was de leraar onbekeerd. Laodicense en andere, waarvan gezegd werd, gij hebt de naam dat gij leeft en gij zijt dood. Lau, gij zijt niet heet. Lau, maar daarom zal ik u uit mijn mond spuwen. En nochtans bevonden zich in die gemeente kinderen gods. Dat is geheel overeenkomstig onze tekstwoorden. Waar geschreven staat, waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hen. Dus als we de Duitse kerkorde nagaan, geliefden, dan is daar absoluut geen plaats voor die 2 of 3. Want dat gaat uit van een grote kerkassembly. Klassis, moderamen, noem maar op, synode. Maar dat kunnen we in het woord niet vinden. In het woord kunnen we 1 apostelconvent vinden en dat gold alleen voor de apostolische tijd. Apostelconvent in Handelingen 15. U kunt dat nalezen. En verder wordt er gesproken van gemeente. Niet van een synode, niet van een assembly, niet van een assembly, vergadering, maar in de gemeente. Ook al zijn er 80 gemeentes, dan heten die 80 gemeentes, worden onder 1 noemer begrepen, gemeente. Schrijven de engel der gemeente, dat werd afzonderlijk geschreven, maar in de apostolische brieven kunnen we uitbewijzen dat vele gemeenten, Korinthe, Romeinen, Thessalonicense, Filippense, Efeze, al die gemeentes vielen onder 1 noemer gemeente. Gemeenten, daar is geen andere benaming in Gods woord voor gebruikt. Ecclesia, de vergadering van de ware christgelovenen, curia ke, die woorden worden gebruikt. Het hebben een zichtbare vorm, de vergadering, de inwendige godsdienst, dat is de ware godsdienst, de inwendige godsdienst. Overeenkomstig Gods woord, het geloof in Christus, in de drie-eenheid, de leer van Christus. Dat heeft ook een uitwendige vorm, want de gelovigen komen samen. Komen samen onder het woord. En daarin zijn ze alle broeders. Zo behoort het te zijn. Er is een kaf onder het koren. Maar er is niemand boven die broederschap verheven. Alle leerjongens, want er is maar 1 leraar der gerechtigheid en dat is Christus. Hij onderwijst, hij leidt en hij heeft de leer bepaald. De leer der apostelen en profeten waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is, is er al reden bepaald. Daar kan geen kerksynode iets aan veranderen. Daar kan geen Duitse kerkorde iets aan veranderen. U zegt, moet er dan in een kerk geen orde zijn? Ja, gegrond op Gods woord. De goddelijke orde. En die kunt u vinden voornamelijk in de brieven die Johannes geschreven heeft op Patmos naar de 7, op last van de verhoogde Emmanuel, aan de 7 gemeenten die te Klein-Azië zijn. Daar kunnen we de kerkorde vinden van Christus. En meer is niet nodig. Meer is niet nodig. Nee. En de apostolische brieven kunnen we lezen. Daar is het Oude Testament ook niet van uitgesloten. Want de Heer heeft ook zijn profeten geroepen. De Heer heeft Mozes geroepen. De Heer heeft de rechters geroepen. Dat is de enige geldende ordening in het Nieuwe Testament, ook in het Nieuwe Testament. Dat was de enige geldende ordening in het Oude Testament, hoewel de priesters, de Levitische priesters, werden wel ingewijd. Maar Aaron werd van God geroepen, Mozes werd van God geroepen, om in zijn dienst dienend te zijn. Dienend te zijn. Er is altijd een kerkregering. En ik heb in geen één boek, in het boek der boeken, maar in geen één oudvaderboek of geschiedenisboek gelezen, waar dan die ambtelijke bediening uit bestaat, waar 2 of 3 in zijn naam vergaderd zijn. Daar heeft men in de loop der eeuwen geen raad mee geweten. U zegt, bewijs dat dan eens, waar 2 of 3 in zijn naam vergaderd zijn en waar Christus dan in het midden was. De emmersgangers. Een voorbeeld. Waarom maar 2? 2 die in zijn naam geloofden. Hoewel ze in ongeloof, in duisternis liepen. He, Emmaus, duisternis, waar geen licht is. En toen voegde de Heer Jezus zich erbij. Geheel overeenkomstig deze tekst. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. En ze waren al met elkaar vergaderd op de weg naar Damascus. En wat geschiedde er toen? Heeft de Heer Jezus gezegd, nou wil ik avondmaal met u houden, ik wil bij u binnenkomen. Nee, dat staat er niet. Daar staat, en zij dwongen hem. En zeiden, het is nabij de avond en de dag is gedaald. En ze dwongen hem. Kijk, daar heb je het. Dat is het bewijs dat het ware kinderen God zijn. Want anders is dat van een geloofsdwing, geloofsdwang geen sprake. Een huichelaar kan zo niet dwingen. Nou, dat geschiet enkel uit het geloof. Wat door de liefde is werkende. Ja, hij heeft hun de schriften verklaard. Hij was ook hun profeet. Maar toen openbaarde hij zich in de breking des broods als die hoge priester, die enige hoge priester die God gegeven heeft om zijn volk tot een bloedfontein te zijn. En hij brak het brood voor hun ogen. En hij kwam weg. En toen zij zagen dat het de Heer Jezus was, toen kwam die weg uit hun gezicht. Ja, dat geschiedde na de opstanding. De Heer had direct heen kunnen varen, want zijn werk was klaar. En nochtans heeft hij enige tijd op aarde verkeerd om zijn volk te versterken in het allerheiligste geloof. En gemeente, dat moeten we in ogenschouw houden, want al die kerkvergaderingen, wat heeft dat opgeleverd, die handenoplegging, hè, als een predikant voor het eerst in het ambt gezet wordt, die handenoplegging. Ik moet u zeggen dat dat behoorde tot de apostolische tijd. Wij vallen geen kerk aan die die handenoplegging, want kijk, er zijn er nog wel meer dingen waar over niet gereden twist, maar waar over de bestraffing moet gelden en de censuur. Dan ga je niet over die handoplegging ga je natuurlijk strijden. Maar Spurgeon zegt, het lijkt ook in ons land wel een ijzeren wet te zijn, hè, dat een predikant alleen maar bevoegdheid heeft door de handoplegging. Hij zegt, maar ik ben tegen elke ordening en erkenning. De enige ordening die in Gods woord staat geopenbaard, dat is de inwendige roeping. En de Dordtse kerkorde leert dat de inwendige roeping moet blijken uit de uitwendige roeping. Nee. Al zou je geen gemeente hebben en je hebt een roeping voor God, dan ga je preken tegen de watervallen, tegen de wolken, tegen de kikkers en de koeien. Dat zal ik u vertellen. Daar kan geen mens tegenhouden. En Johannes de Doper bevond zich in de woestijn en die begon te preken. Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. En eerst tot de kikvorsen en tegen de hagedissen. En de Heer heeft het, want hij was geroepen, hij was verordineerd, hij was geordend, zonder handoplegging, als de nieuwtestamentische profeet die de Heer Jezus noemt de meeste in het koninkrijk Gods. Wie was meerder als Johannes? We moeten bij Gods woord, we moeten terug naar Gods woord. He, daarin staat, als Christus het hoofd van de kerk is, dan kan geen synode die plaats innemen. De apostelconvent was om de leer vast te leggen. Niemand kan een ander fundament leggen dan gelegd is. En het fundament van de leer van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus, dat is het tota scriptura. Er wordt ook bijgezegd profeten. Je moet niet denken dat je de leer alleen kan ontleden uit het Nieuwe Testament. Nou, absoluut niet. Ik preek graag, persoonlijk preek ik graag uit de profeten. Oh, absolute waarheid. Want daarin wordt met name ons verteld wat de kerksituatie is van vandaag, van het heden. Ook het Nieuwe Testament, oh jazeker. Maar wat hebben de kerken gedaan? Die hebben zich geheel zonder grond vereenzelvigd met wat in het Nieuwe Testament aan gemeentes wordt genoemd. Hoe ontstonden die gemeentes onder de prediking van de apostel Paulus? Paulus predikte het woord op zijn zendingsreizen. Er werden mensen bekeerd. Er werden door God mensen bekeerd. En dat was de gemeente. Tegenwoordig gaan ze eerst een kerk bouwen. Nee, dat kan alleen waar twee of drie in zijn naam vergaderd zullen zijn. Anders kun je geen kerk bouwen. Dat is allemaal waste of time. Daar wordt geen eens meer van uitgegaan. He, die handoplegging die heden ten dagen nog geschiet, wordt aangenomen. Of nog geen eens dat men een inwendige roeping heeft. Nou, ik geloof het van geen één dominee. Want anders komt dat openbaar. Wie het woord recht snijdt, zegt een apostel. Nou, ze passen allemaal het woord aan de politieke en kerkpolitieke omstandigheden. Dus daar kan je geen staat op bouwen. En wat heeft dat nogmaals, wat heeft dat allemaal veroorzaakt in die kerken met al die handopleggingen en al die, die kerkordelijke wetten? Wat heeft dat allemaal opgeleverd? Kerkscheiding, kerkscheuring op kerkscheuring. Het is ten hemel schrijend. Dus het lichaam van Christus, dat beleiden ze allemaal door die kerkscheuringen. Het kan verdeeld zijn. Nee, zegt de Heer Jezus in zijn gebed. Ik wil dat zij één zijn. En als de Heer Jezus dat wil, dan is het ook zo. Want zijn wil is wet. Zijn wil is wet. Zijn bede dat de kerk één is. De kerk met een hoofdletter. Ik geloof in, niet in. Ik geloof één christelijke, algemene, heilige kerk. Dat is de kerk van Christus. En die kerk is verdeeld over heel de wereld. Verspreid over heel de wereld. Dat is geen verdeelde kerk. De levende lidmaten behoren, die in Christus geloven, behoren tot dat lichaam. En in de tijd van Spurgeon waren er ook allerhande kerken. Allerhande kerken. Hij is tot bekering gekomen in een andere kerk waar hij naartoe, normaal naartoe ging. Spurgeon hebben een diepe bekering gehad, diepe godsverlatenheid gekend, een lange tijd. Dat is niet zeg maar de maatstaf. Dat is niet een exemplarische bekering. Nou, absoluut niet. Nou, de Heer handelde met de moordenaar een kruis in enkele seconden. Nee, de Heer is aan tijd nog plaatsgebonden. Maar degene die zijn woord verkondigen, daarmee gaat de Heer meestal een diepere weg en een doorgaans diepere weg. Dus niet eenmaal in het kader van de bekering, maar ook na de bekering. Om steeds weer ontledigd te worden, anders kan ik het u niet doorgeven. Ik kan alleen u doorgeven wat de Heer me, wat Gods woord leert en wat de Heer me geleerd heeft. En waar ik geen licht over heb, kan ik u niet verklaren. Want we kennen het in delen. Het is niet zo, hè, de apostelen hadden het volle licht in die zin. Die hadden ook de geest niet zonder mate. Dat had alleen de Heer Jezus. Maar hun mate des geestes was genoeg, hè, om door de inspiratie des geestes Gods woord te schrijven. Maar de apostelen zaten er ook wel eens naast in de praktijk. Kijk maar naar Petrus in Antiochië. Ze konden met hun gedrag dwalen, niet in de leer. Ze konden niet in de leer dwalen. Maar ze konden wel, hè, Paulus viel ook eens een keer driftig uit tegen de hoge priester. Gij gewitte wand, God zal u slaan. Nou, er was wel een reden voor, maar hij zei het een beetje te driftig. Hè? Dus, je kan niet met een apostel zalig worden. Nee, absoluut niet. Je kan alleen door de interventie van de hemel zalig worden. Hè? Door de toerekende gerechtigheid van Christus. Die kunnen de apostelen niet geven, die kunnen de profeten niet geven. Die kan alleen Christus u schenken. Zijn gerechtigheid voor een verloren zondaar. En dan leg je een seconde tussen, want kijk, hoewel het gaat in de orde van ellende, verlossing en dankbaarheid, hoeft het stuk der ellende geen verhindering te zijn. U zegt, ja, ik heb geen zondekennis. Nou, die Samaritaanse vrouw, hoewel die wel zondekennis had, want dat was een publieke vrouw, en heel de wereld vertelde haar wel wat haar zonderegister was, maar moest nochtans door de Heer Jezus ontdekt worden waar ze nou werkelijk stond. Dat is een gevallen adamiet. Het moet ons bekendgemaakt worden. Maar je kan niet zeggen, het is mij niet bekendgemaakt, dus dan had ik zonder mijn eigen schuld verloren. Kijk, zo, als er zo. Wat is nou eigenlijk preken? Een mens voor God zetten. Een mens voor de rechterstoel van God zetten. Een mens zijn verantwoordelijkheid, hoewel die er geen cent mee kan doen, in zijn verantwoordelijkheid zetten. Want die verantwoordelijkheid hebben we in paradijs verzonderd, maar nochtans claimt God zijn beeld van ieder van ons terug. Daar is geen enkel argument. Ja, God heeft mij niet bezocht. U hoort het nu. Bekeert u. En gelooft in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden, heel uw huis. Er is geen argument om je van dat gebod te verlossen van ja, God moet het doen en dit en dat en zus en zo. Nee, het evangelie komt onvoorwaardelijk. En de mens is vol voorwaarden, maar daar heeft met eerbied gesproken God niks mee te maken. Want die voorwaarden, wij zijn voorwaardelijk geworden door de val in paradijs. Dat is onze eigen schuld. En die eigen schuld moet gepredikt worden. Je gaat door eigen schuld verloren. Er is geen enkel argument die je voor de rechterstoel van Christus staande kan houden. Maar twee of drie in mijn naam, hè, in mijn naam, wat betekent dat eigenlijk? Want als een ziel tot bekering komt, dan gaat hij zich voegen. In de voetstappen der schapen, waar Christus zijn volk vergadert, waar het woord wordt rechtgesneden. Ja, u zegt, maar waar kun ik dat vinden? Vraag het aan de opperherder. Moet je mij vragen? Vraag het aan de opperherder. Hij zal leiden het zacht gemoed in het evenrecht des Heren, wie een nederig valt de voet zal van hem zijn wegen leren. Dus er is geen argument, al die vragen. Ik heb dozijnen met die vragen gehad. Waar moet ik me voegen? Ik zeg, waar de Heer is een schapen vergaderd. Waar twee of drie in zijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden van hen, als een die dient, om zijn volk te troosten, te onderwijzen in de Heer der zaligheid. En ook die sacramentsbediening, die hoort hierbij. Wij kunnen ook niet zonder sacramentsbediening. Dat zal de Heer wel vervullen. O, absolute waarheid, want zijn woord zal niet ledig tot een wederkeren. Maar het zal doen wat hem behaagt. En ik weet me van God geroepen. Dat is nog vaster als die bergen die je hier ziet in de verte. Dat is nog vaster als die bergen, want dat is geen misschientje. God roept nooit met een misschientje van nou ja, dat is een bestreden zekerheid. Absolute waarheid. Maar in die, daar is geen twijfel mogelijk. Wel aan de zijde van de, van mijn ongelovige hart. Maar in de kader van het geloof is daar, het geloof is zonder twijfel. Het geloof is zonder twijfel. Het geloof, de zekerheid des geloofs, dat is het wezen des geloofs. Bij de gelovigen is twijfel, bij de gelovigen, oh ja. Maar het is een zodanige aangevochten zekerheid dat de Heere, die zegt toch Petrus, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zal ophouden. Dus die zekerheid, die hebben we niet in ons zak, die is gegrond op de voorbidding van Christus. En de Heere, daarom zegt hij, ben ik in het midden van u, met zijn gebed. Zou je onder het gebed van de Heer Jezus willen verkeren? Of zou je erin begrepen willen zijn, om het nog eens nader te zeggen? Want als je begrepen bent in dat hoge priesterlijk gebrek van Christus, dat is je zaligheid. Vader, ik wil dat waar ik ben, die bij mij zijn, die gij mij gegeven. Dat is het eeuwige leven. En geliefde, wat hier aan vooraf gaat aan deze tekstwoorden, dat is, dat heeft alles te maken met de kerkelijke tucht. Indien een broeder tegen u zondig, geheim bestraffing tussen u en hem alleen. En indien hij u hoort, zo heb geen broeder gewonnen. Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog één of twee met u. Opdat in de mond van twee of drie getuigen daarin wordt bewezen. Die twee of drie getuigen, dat is altijd noodzakelijk. Ook bij de doop moeten twee of drie of meerdere getuigen zijn. Maar hier wordt het minimum genoemd, twee of drie. Ook ten aanzien van de gemeente. En Dr. Gill zegt ten aanzien hiervan, een Jewish nation notion says that a number less than 10 is not a congregation. Dus minder dan 10 erkennen de Joden niet als een kerkvergadering. Maar daar hebben we niks mee te maken. Kijk, het geloof verwerpt dat alsof het lucht is. Want in Gods woord staat 2 of 3. En wat de synode of kerkvergadering ook daarbij en daaraan plakt, daar hebben we niks mee te maken. Het geloof heeft daar niks mee te maken. Het geloof is aan de leer van Christus geklonken. Dat doet de gelovige niet, dat doet de Heilige Geest. Dan ben je aan de leer van Christus geklonken. En dan ga je ook niet redeneren uit je bedorven ratio, van het zit zus en het zit zo, nee. Dan ga je de mond des Heren vragen. Heren, hoe wordt dat hier bedoeld? Want als wij de letter lezen, kunnen we er nog 10 verkeerde kanten mee op. Als we de letter biblicistisch lezen, of naar onze eigen, in de lijn van onze eigen mening. Want als je als baptist geboren bent, Dan ben je zomaar niet van dat baptisme verlost. Dan denk je ook nog dat het woord dat leert. Vat je dat? Dus daar is heel wat voor nodig. En als de Heer het doet. Ja, de Heer kan dat plotseling. Hij kan dat stapsgewijs doen. Niet de bekering hoor, want dat is ineens en voor altijd. De wedergeboorte bedoel ik. Die rechtspraak en vrijspraak. Dat is geen proces. Nee. En alles wat eraan vooraf gaat is onder de wet. Dus ja, je kan je eigen een arme zondaar bevinden. Die honger heeft naar het woord. Het kan allemaal onder de wet zijn. Er wordt niemand zalig gesproken onder de wet. Alleen zonder de wet. Op grond van de gerechtigheid van Christus. En dat is een geloofszaak. De Heer spreekt. Dan wordt het woord krachtig in je verloren ziel. Maar dan moet je eerst... We zijn verloren. Maar de toepassing is alleen van verloren zielen. De toepassing van het heil. Het heil is des Heren. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. We zijn allemaal verloren naar de staat onzes levens. Alleen we erkennen het niet. En we gevoelen er ook niks van. Het is ook geen voorwaarde om het te voelen. Als je dat nou eens gewaar mag worden. Hè, dat je verloren bent van God. Nou, dan komt die nood. Die volgt daar onmiddellijk op. Want een verloren ziel, die heeft geen grond meer om te bestaan. Niet op deze wereld. Hè, en niet bij het naderen van de dood. Laat staan voor de eeuwigheid. Hè, van nature hebben we geen grond onder onze voeten. We wandelen op zandgrond. We bouwen alles op zandgrond. Net als die dwaze bouwer. En die dwaze maagden kan nog een stapje verder. Want die dwaze bouwer die zou nog veel meer te weerspreken zijn als die dwaze maagden. Want hè, dat wordt, daarin komt openbaar dat ze uitwendig niks verschilden met die wijze maagden. Ja, als je goed kijkt, als je met een geloofsoog heen, dan zegt die heeft geen kruikje bij zich. En die wel. Maar daar moet je wel een geloofsoog voor hebben, want dat is ook een verborgen zaak. Dat is ook een inwendige zaak. Dat valt zomaar niet op. Nee. Waar de keurige meiden hoor, die vijf dwaze maagden. Ze liepen in het gareel. Absoluut waar, dat is de kerk van vandaag. En zo worden de zielen bedrogen voor de eeuwigheid. He, met een traantje, met een tekstje, met een versie. Gaat het dan niet door het woord? Ja, het gaat door het woord. Maar dat woord is wederbarend. En dat is een bovennatuurlijk iets. De wedergeboorte is een bovennatuurlijk iets omdat God het doet. En alles wat God doet is bovennatuurlijk. Dat kan niet door een mensenvinger bewerkt worden. De mens wordt er buiten gezet, wordt uitgeschakeld, wordt afgesneden. Afgesneden van de eerste Adam, ingeplant in die tweede Adam. En dan doet God het werk, ook ten aanzien van de heiligmaking. Want uw vrucht worden in mij gevonden. Het is alles zo eenvoudig voor het geloof. En dan moet je niet denken dat de gelovige daar nou altijd op een rij heeft van, oh ja, zo zit het. Nee. Nou, dan weet je niks van de worstelingen des geloofs. Dan weet je ook niks van de beproeving des geloofs. Dan weet je ook niks van de verlatenheid. Dan weet je ook niks van de duisternissen. De dagen de duisternissen zullen vele zijn. Want in onszelf zijn we enkel duisternis. Enkel duisternis. En beschangers, enkel duisternis. Wij dachten dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar zie je, het is reeds de derde dag. Enkel duisternis. En hij had het gezegd. Ja, hij had het gezegd. Hij had het meerdere keren gezegd. Uw hart wordt niet ontroerd. Gij die de geloofde in God gelooft, ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen tot de vader. Had hij het gezegd. Maar toen het gebeurde, toen waren ze in paniek. Ja, toen waren ze in de duisternis. En toen moest de Heer zich weer openbaren, hè, na zijn opstanding, in zijn opstandingskracht, om al die en sommige twijfelden, staat in Matthäus 28, en sommige twijfelden hè, op de berg waar de Heer hem bescheiden had, op de Olijfberg van waar hij opgevaren is naar de hemel, om zijn kinderen al van tevoren, ik heb u gezegd, hè, dat die versterking des geloofs bij de Emmersgangers geschiedde, ruim van tevoren voordat hij opvoed en hemel, maar toen die opvoed en hemel, toen zagen ze nou in de bevestiging des geloofs dat ze in zijn handen stonden gegraveerd en hij voer op hen zegenen met zegenende handen. Dat was zo'n onnoemelijke versterking dat ze met blijdschap terugkeerden en toen geloofden ze het woord wat hij gesproken had, hè, in de toepassing des harten, toen konden ze het omvatten. maar de mate des geloofs. En toen was de tweede trooster beloofd, geliefden. De geest van Pinksteren, die is uitgestort. En die geest, die werd door de oplegging der handen van de apostelen medegedeeld. Die oplegging der handen, ik kan het u uit Gods woord bewijzen, dat Paulus tot Timotheus zegt, verzuim de gave niet die in u is, die u gegeven is door de profetie met oplegging der handen des ouderlingschaps. En dan zegt hij nog een keer in 2 Timotheus 1 vers 6, om welke oorzaak ik u indachtig maak dat gij opwekt de gave die in u is door de oplegging der handen. Dus door de oplegging, die apostolische oplegging der handen werd de Heilige Geest en werd de gave des geestes medegedeeld. Er waren een stelletje Joden die door Johannes de Doper waren gedoopt en toen Paulus bij hem kwam, hij zegt in wiens naam zijt gij gedoopt? Hij zegt met name bij Johannes de Doper. Hij zegt, maar heb gij dan de Heilige Geest ontvangen? Toen zeiden ze, we wisten geen eens dat er een Heilige Geest was. En toen legde hij hun de handen op en ze ontvingen de Heilige Geest. Op een andere plaats, bij een zieke, lezen we dat Paulus de handen erop lag en dat die zieke tot genezing kwam. Dus er zijn verschillende dingen worden met de oplegging der handen in de apostolische tijd. Nu is er geen oplegging der handen meer waardoor zieken genezen worden, dat is allemaal van de duivel. Het gaat nu door het gebed. Oh ja, want is iemand krank onder uw lieden dat hij roepen de ouderling, want een gebed des rechtvaardigen vermag veel. Niet alles, maar wel veel. Een geloofsgebed. De Heer Jezus zegt, al wat gij de Vader begeert in mijn naam, dat zal hij u geven. Gelovende dat gij het zult ontvangen. Dat staat hier ook wederom, zeg ik u, indien er twee van u samenstemmen op de aarde over enige zaak die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van mijn Vader die in de hemel is. Het zal u geschieden, dat zegt de Heer. Dus twee, maar ook, daar hoef je niet altijd met z'n tweeën voor te zijn. Als het de persoonlijke zaak betreft, mag je dat ook aan de Heer in de naam van Christus, God verzoeken, begeren, gelovende dat hij het je zal geven. Dat zal je dan zeker ontvangen. En daar wordt ook onder Gods kinderen, om het maar eens gewoon met normale woorden te zeggen, te weinig gebruik van gemaakt. Geloofsgebruik, hoor. Het is geen wet. Nou, absoluut niet. Nou, want anders is het een kwalijk gebed. Gij bidt wel, maar gij ontvangt niet omdat gij kwalijk bidt, omdat op dat gij het in uw welste zou doorbrengen. Maar die congregation, die gathering, die vergadering waar het hier over gaat, waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen, dat is de kerk. Dat is de enige wettige kerkvergadering die er bestaat. Hoe moet het dan met de ouderlingen en diakenen? Hoe moet het dan met de woordverkondiging? Kijk, daar heb je het nou. Daar heb geen enkele oudvader heeft er ooit één woord over gezegd. Niet bij mijn weten. Nee, ik heb veel gelezen. Maar ik heb alles terzijde moeten schuiven. Want dat onvolledige, ook ten aanzien van de tijd waarin we leven, er is geen één oudvader die erover uitlaat. Ze hebben er geen licht over gehad. Niet één. Luther heeft wel gezegd, de huisvaders zullen in hun eigen huizen preken, omdat kerk onmogelijk is geworden. Er zijn wel opmerkingen gemaakt, ook van de Groe heeft het een en ander gezegd, maar hij is niet ingegaan hoe het dan moest met die verstrooide schapen, in de verdrukking, in de vervolging, want we leven midden in de vervolging, in tijden van vervolging, en dat is altijd zo geweest, want die godzalig willen leven, die zullen vervolgd worden. En als hij niet vervolgd wordt, dan mag hij staat van God nog wel eens nakijken. Dat is een waarachtige toetsteen. Gijlieden zult verstrooid worden, ieder naar het zijne, zegt de Heer. Ja? Maar ook gehaat worden, van al. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar het goede moet ik hebben. Dat wordt die gemeente waar twee of drie of meer gezegd uit de mond der waarheid. En wie kan het beter weten? Dat is goddelijke authority. Goddelijke autoriteit waarmee Christus als machthebbende die woorden spreekt tot zijn gemeente. Maar we moeten. Het kerkbesef is in onze dagen vleeselijk hoog kerkelijk. Onze kerk, onze dominee, onze leer. Maar dat geldt voor God niet. Daar heeft hij niks mee te maken. Wie overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Dat is heel eenvoudig. Maar door de kerkpolitiek, kijk, daar heb ik nou, Spurgeon is altijd, en hoewel die Arminiaanse uitspraken heeft gedaan, was het geen Arminiaan. En in onze dagen, ik heb heel veel mensen gekend, die roemden op Spurgeon, maar toen ze zijn bekering hebben gelezen, toen hebben ze hem in de kachel gehoord, in boeken. Dan zei, ja, kijk, die lichte godsdienst, die EO-godsdienst, die maakt altijd misbruik, dat hebben ze ook met Kolbrugge gedaan, misbruik van zijn evangelische uitspraken, misbruik. Er is bij elk gebruik een misbruik. Ik hoef gelukkig niet met een oudvader te preken. Nee, want anders had ik niet kunnen preken. En daar ben ik het van harte met Spurgeon eens. De enige ordening, zoals Jeremia geroepen is, zoals Jesaja geroepen is, zoals Ezekiel geroepen is, zoals Paulus geroepen is, zoals Petrus geroepen is, op deze Petra, niet op Petrus, maar op deze rots, dan zal ik mijn gemeente bouwen. De poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. Als ik daarvan niet verzekerd was, gemeente, dan houd ik die vol. Weet je waar het volhoudt? In een kerk waar ze allemaal zeggen, ha, dat horen we gaan. En het volk horen gaan zich bedriegen. Die valse profeten, die kussentjes naaien onder de oksels, die worden vrouwen genoemd. Dat is de kerk van vandaag. Die jagen het volk in de bloemhoven, alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Nou, van nature leven we onder een inktzwarte duisternis. Daar is de duisternis, de Egyptische duisternis, nog niks bij. Waarom het volk dat in duisternis, als we dat gaan verstaan, zal een groot licht zien. Want de Heer die wil niet zonder onderdanen zijn. Hij wil door de prediking des woords een volk vergaderen. En dat doet hij ook, daar is hij nog steeds mee bezig. Want de uren komt en is nu. We moeten Gods woord lezen zoals het staat. En is nu. De Heer bekeert altijd mensen, overal en waar hij wil. Tot aan de voleinding der wereld, als de laatste is binnengebracht. Dan zal die twee of drie, die zullen worden opgenomen om eeuwig bij God te zijn. Met die verheerlijkte kerk, met die verhoogde kerk. Hoewel Gods volk aan deze zijde ook al verhoogd is in Christus door het geloof. Oh ja, zeker, want die verheerlijking, die geroepen is, die heeft hij ook gerechtvaardigd. Die gerechtvaardigd is, die heeft hij ook verheerlijkt. Die verheerlijking begint hier al door het geloof. Want anders zou er niet staan dat onze wandel in de hemel moest zijn. Daar is de verheerlijking. Maar dat is hier door het geloof. Straks door een schouder, hier door het geloof. Dus bij die vergadering, bij die ecclesia, bij die assembly, bij die curiacair, daar horen ook de sacramenten bij. Ja, absolute waarheid. Er kan een tijd zijn, vanwege de vervolging. En daar heb ik dan, dat wil ik dan nog even daartussen voegen. Calvijn is nooit geordend geworden. Voetjes is nooit tot predikant bevestigd. Omdat de Dordtse kerkorden, die zijn helemaal gebaseerd op de inmenging van de overheid. Dat is goddeloos. En daarom kan ik niet met die Dordtse kerk, er zijn een hoop goede dingen in. Oh ja, ik wil het kind met het badwater niet weggooien. Maar een man als Kolbrugge, die was geheel buiten de Dordtse kerkorde om in het ambt bevestigd. En of hij dat goed of niet goed noemt, dat laat ik nou even in het midden. Spurgeon is nooit bevestigd, nooit geordend. Dr. Gill is nooit bevestigd, nooit geordend. En dan kan ik nog veel meer namen noemen. De tijd ontbreekt mij. En ook hoeft u die namen niet allemaal te weten. Maar die handoplegging, Dr. Gill zegt, die hand, die empty hand, you know, is useless. Door die lege handen wordt er niks medegedeeld. Absoluut niks. Dat kon alleen in de apostolische tijd. En toen moest de gemeente van Christus gevestigd worden, gesteld. Stel ouderlingen van stad tot stad. Moet dat nu niet meer? Dat geschiedde altijd onder ambtelijk toezicht. Timotheus, Titus, die waren opzieners en die waren de hand opgelegd. De evangelisten, de diakenen, waren ook evangelisten, werden de hand met de handenoplegging geordend. Dat betekent, want die evangelisten of die diakenen in het apostolische tijd was ook eenmalig. Er wordt nou, ook daar zijn de kerken goed rijk in.
De ouderlingen en diakenen worden niet meer bevestigd met handoplegging, alleen de leraars.
Nou, laat ze dat doen, maar het Spurgeon zegt, het lijkt in ons land een ijzeren wet geworden. Hij zegt, waar ik me eigen niet kan onderwerpen, want ik kan dat in Gods woord niet vinden. Hij zegt, die Romeinse navolging van die apostolische bediening is volledig Rooms. Want het deelt niks mee. Je kan alleen voor de gemeente, hè, om het ordelijk te laten geschieden, als je natuurlijk vele gemeenten hebt, en je zit in die strikken van synoden, moderamen, klasses en noem alles maar op, kan je ook niet in Gods woord vinden. Nou. Gods woord spreekt alleen over gemeenten. En daar moet orde zijn. Goddelijke orde zoals de Heeren het bevolen. Kerkregering, het woord moet gepredikt worden. De ouderlingen hebben toezicht op de tucht, huisbezoek. Toezicht bij het avondmaal, noem maar op. Ja. Maar laat ik eens zeggen, een man is Huntington. Wie zou op Huntington een blaam durven leggen? Hij had geen ouderlingen nog die jaren. Hij zegt, ik weet me geroepen. Hij zegt, maar voor die ouderlingen, daar weet ik het niet voor. Ja, daar kan je natuurlijk van alles tegen inbrengen. Nou, doe je best. Maar Huntington is uitnemend gezegend. Zijn bediening is uitnemend gezegend door vele bekeringen. En ook met Spurgeon. Er zijn er vele. Er zal kaaf onder het oren geweest zijn. Degene die zich onder Spurgeon bekeerd hebben. Dat zal ook een hoop kaf geweest zijn. Oh ja, want toen maakten de mensen. Waarom had hij 20.000 mensen in die tabernakel in Londen? Ja, de mensen hoorden het gaan. Ik zeg niet dat Spurgeon niet gesepareerd heeft. Maar het was meer een evangeliedienaar voor de onbekeerden. En er werd dan veel pot gevraagd, hoe denk je over Spurgeon? En hij zegt, oké, beter thuis blijven. Dus zo dachten die broeders onder elkaar. Nou, zo dacht Spurgeon niet, maar zo dacht veel pot wel. Dat heb je ook letterlijk gezegd. Maar veel pot was meer een pilgrimsmetgezel. En die was als Calvinist, als kind gedoopt. En later is hij tot de strikbaptisten overgegaan. Maar de strikbaptisten, die moesten eigenlijk weinig hebben van de bediening van Spurgeon, want dat ging allemaal te gemakkelijk. Maar zo heeft Spurgeon dat nooit bedoeld. Je moet Spurgeon lezen als je in diepe duisternis verkeert. Als je over de rand van de hel heen gaat. Dan kan Spurgeon vruchtbaar zijn, zijn prediking vruchtbaar zijn, laat ik het zo zeggen. In zoverre op het woord. Het op het woord gegrond is. En dat geldt voor vele oudvaders, maar er is zoveel in het verleden de kerkgeschiedenis geconcludeerd. Geheel buiten het woord om geconcludeerd. Dat vind ik ook in de Dordtse kerkorde terug. Daar staan veel wetten en regels voor een oefenaar bijvoorbeeld, was er in de hervormde kerk altijd plaats. In de afgescheiden kerken niet. In de gereformeerde gemeente ben je alleen oefenaar. Het is allemaal aangeschroefd, laat ik het eens zeggen. Een eenvoudige arbeider die geen gave heeft om talen te leren en om die studie te doen, die wordt uitgesloten, buitengeworpen. Kijk maar eens om je heen. Het is allemaal hoogkerkelijk, net als in de politiek. Politieke correctheid blijkt de hoogste corruptie te zijn die er bestaat. En zo is het ook in de kerken, die kerkpolitiek. Die heeft de kerken ten gronde gericht. Die democratische kerkpolitiek, meeste stemmen gelden, God eruit, de mens erin. Daar kan ik me nooit mee verenigen. Nee. De Heer heeft me ook altijd bewaard om een ambt te ontvangen in die zogenaamde gevestigde kerken. Want dat is allemaal Rooms geworden. Calvijn heeft die hele Levitische priesterdienst weer ingevoerd. En daar heb je bederf. Het is alles in Christus, is het. Bestendig. Naar de ordening van Melchizedek. Maar het is alles weer oud-testamentisch geworden. En daarbij hebben ze de handoplegging, zoals dat door de apostelen geschiet, hebben ze overgenomen als zijnde geldig. Nou, er wordt niks medegedeeld door die handen. Nou, absoluut helemaal niks. Dat is allemaal afgoderij. Dat is, weet je wat dat is geworden? Een sacrament. Heel die handenoplegging. En het is in Rome is het ook een sacrament. De inwijding van de priesters, dat is een sacrament. Rome heeft 7 sacramenten. En er zijn er maar 2. De heilige doop en het heilige avondmaal.
En dat behoort volledig tot de leer van Christus. Vanwege het avondmaal, jegens de avondmaal, heeft de Heer gezegd, doe dat tot mijn gedachtenis. En bezorg de Heer ervoor, dat zie je bij die Emmausgangers. Als de Heer zegt, ik ben in het midden, dan breekt hij het brood. Door mijn handen, of wie daartoe ook geroepen is. Dan is het de Heer Jezus die het brood breekt. En die zijn bloed vergiet. Dat wijn, dat ziet op, dat is een teken. We moeten het teken van de dood, bijvoorbeeld, moeten ook nooit vereenzelvigen met de zaak zelf. Dat heeft Luther wel gedaan. Een kuiper met zijn veronderstelde wedergeboorte. Dan moet je voor alles veronderstellen. Maar de Duitse kerkorde, die veronderstelt die inwendige roeping. En wat is het nou in onze dagen? Homofielen, die kunnen dominee worden. En alles gaat door de handen van Pieter Vries en wie het ook mogen zijn. En wat is er dan geworden van die zogenaamde kerkorde? Hè? Afvallige kerken. Afvallige kerken. Op alle fronten. Op alle fronten. De sleutelen des hemelrijks worden niet meer gehanteerd. Ja, als het in een straatje te pas komt. En dat heb je gezien in Kruiningen. Mensen, als een dominee, die heeft zijn eigen afgescheiden van de gereformeerde gemeente. Er was een conflict, ik ga er nou verder niet op in. En hij heeft ook alweer 200 mensen in de kerk. Maar je versterkt een leger, moet je goed luisteren. Je versterkt een leger niet door soldaten van het ene regiment te verplaatsen naar het andere regiment. Right? Als je 10.000 soldaten hebt en je haalt er 5.000 uit het ene regiment en je voegt die bij het andere regiment. Ik heb het in Springfort gezien, daar kwamen allemaal mensen uit de gereformeerde gemeente en uit andere kerken. Maar dat is niet een vermeerdering van het Koninkrijk Gods. Nou, dat is niet de roeping. Nou, Paulus ging preken en God bekeerde mensen. Dat was de uitbreiding van Gods Koninkrijk. En nou nemen ze het allemaal aan. Met veronderstellingen. Ja, want ze vragen zich niet af of ze wel in de dode zee zitten te vissen. Werk u net aan de andere zijde, dat is de kerk onbekend. Dat is de kerk onbekend. Want alles moet geschieden binnen het raamwerk van de betreffende kerk. Nou, dat zijn wettische regels die moet je van je afgooien. En dat betekent niet dat het dan ordeloos is. Nou, maar Huntington, die heeft boven Kobrugge gezien dat hij nooit een plaats zou krijgen binnen de gevestigde, zogenaamde gevestigde kerken. Hij heeft er ook nooit een poging toe gewaagd. Hij heeft ook geen kerkdenominatie gesticht. Dat is de mens niet gegeven. God sticht zijn kerk. De Joodse kerk was de planting Gods. De kerk der reformatie was de planting Gods. En wat het nu allemaal is, dat heeft met de planting Gods niks meer te maken. En dan zie je de leerafwijkingen, de ketterijen, de dwalingen worden gehuldigd. En de mensen worden bedrogen met kerkpolitiek. Want het zit vol met kerkpolitiek. Daar kan ik wel een encyclopedie van schrijven. Het is schandaal, dat is een internationaal schandaal. Want als er werkelijk naar de Duitse kerkorde gehandeld zou zijn, dan zou er geen dominee overblijven. Dat kan ik je verzekeren. Want in de Duitse kerkorde, daar wordt ook de tucht omschreven. Ja? Nou, wat hun uitkomt. En ze roemen allemaal op de Duitse kerkorde. En op het Nederlandse geloofsbelijdenis. En wat hun daar niet uitkomt, dat wordt er even uitgeïsoleerd. Want ze zeggen artikel 36, dat is niet meer haalbaar. Wat? Dat moet je eens tegen Guido de Bref vertellen. Die man die zou eens een graf omdraaien. Dat moet je eens tegen onze godzalige vaderen. Moet je dat zeggen? Van artikel 36, dat is vanwege de democratische stelsel niet meer haalbaar. Gods woord is haalbaar. Gods woord is Gods woord. Gods wet is Gods wet. Daar verandert geen sterveling wat aan. Ja, maar is niet meer haalbaar. Heeft God er iets mee te maken? Als hij spreekt, dan is het er. Als hij gebiedt, dan is het er. Maar dat wordt niet meer geloofd. Er is geen geloof meer. Als hij wederkomt, de Heer zegt het zelf, zal ik dan nog wel geloof vinden op aarde? Dus die gemeente, die wordt, daarom heeft de Heer dat hier gezegd, maar 2 of 3. Want hij heeft voorzien, hij heeft van eeuwigheid gezien hoe het met die kerken zou aflopen. Ook met die eerste christengemeente. Helemaal verworden tot afgoderij. Want ze zijn in Christus niet gebleven. Die in mij niet blijft. Die in mij blijft en ik in hem. Hij zal veel vrucht dragen. Maar het is de kerken niet om de vrucht begonnen. Bekeringen, ja, dat nemen ze aan. Inwendige roeping, nemen ze aan. Hè? Veronderstellen. Nou, als de kerk op veronderstellingen gaat drijven, dan is de afval verzekerd. Dan is de zending ook waardeloos. Want het is allemaal verondersteld. Hè? Roelof Oom is naar Malawi gegaan en hij veronderstelt bekering. Hij kan ze niet aanwijzen. Ja, dan kwam zijn leraar tot Spurgeon en met een betraand gezicht. Hij zegt, nou, op 3 maanden heb ik geen bekeringen gezien. Nou, ik heb het nog nooit een predikant horen zeggen. Ik heb er 3. Hij ze veronderstellen dat het gebeurt. En als het niet gebeurt, interesseert ze niks. Maar er kwam een predikant met een betraand gezicht. En hij zei, ik heb 3 maanden geen bekeringen gezien. Toen weet je wat Spurgeon, want dat Spurgeon die had singuliere gaven, waarachtig de waarheid, God de eer. Weet je wat Spurgeon tot die man zei? Hij zei, maar geloof jij dat je op elke prediking vrucht hebt? Nee, zegt die predikant. Hij zegt, kijk, dat is nou de oorzaak dat God niet bekeert, want het geschiedde naar uw geloof. Ik kan het ook niet aannemen van dat God mensen bekeert. Wel op grond van zijn woord, want het zal niet leiden tot een wederkeren. Maar als de Heer dat nou nooit bevestigt met tekenen en zegelen. Nou, dat zou ik niet durven ontkennen. We leven wel in een tijd van duisternis, Gods verlating. Laat ik het zo maar zeggen, het wordt niet opgemerkt. Maar die kerken hebben wat veroorzaakt in onze dagen. Want ik ben ook opgegroeid. Ik ben ook geboren in zo'n kerk. In de Nederlandse vormde kerk. Dat was notabene de planting gods. Hè? Of wat er van overgebleven was. 1816 is het totaal afgevallen. Totaal afgevallen. De Heer had er nog zijn volk in. En waar zijn volk verkeert, daar is Christus in het midden van. Ja? Maar laat ik u vertellen, die koning Willem die heeft die kerkbestuur veranderd in 1816, leervrijheid ingevoerd. En er was nauwelijks protest. Nou, je klompen zouden toch in 1000 stukken breken. Nauwelijks protest. De kerk verkeerde al in een grote slaapsituatie. Er was nauwelijks protest tegen die invoering van die leervrijheid. Mensen, kinderen. Ik heb Kolbrugge er ook geen woord over horen zeggen. En dan waren we terug naar die kerk der vaderen. En de heren, die zei maar nee, absoluut niet, dat is jouw plaats. En jouw plaats is buiten de lege plaats. Dat had die man toch, net als Huntington, eerder door moeten hebben, door het geloof bedoel ik. En maar vechten, en maar proberen. En de heren had die kerk in wezen al verlaten. Niet de kinderen gods die daar nog in waren. Nee. En Paul heeft het ook verkondigd, die kerk gaat er geheel ten gronde. Nou, het is allemaal waarheid voor het. Van de Groe heeft het ook gezegd. Niemand heeft het geloofd. En ze willen het nog niet geloven. Want wij zijn de voortzetting van de Nederlandse vormde kerk. Het is natuurlijk een sprookje. Een fabeltje van een trofee. Slaat allemaal nergens meer op. Want wat God afbreekt en uitrukt, kan geen mens voortzetten. En die pretentie, dat is de kerkelijke hoogmoed. Dat is de kerkpolitiek. Daar heb je het. En al die afscheidingen die van de kerk, de reformatie zijn afgescheiden, die zijn ook afgescheiden van de levende reformatie. Zover kinderen gods daarin zitten. Bijvoorbeeld, laat maar eens een naam noemen die onder ons heel bekend is. Tante Margie, Tante Lena. Nou, die zat ook in die afgescheiden kerken. Maar ze zijn niet onbesmet gebleven. Want Tante Margie heeft altijd gezegd, nou heb ik nog een open schuld. Terwijl ze, zeg maar, als de Heer overgekomen was, kon ze rijkelijk vertellen van het heil des Heren aan haar hart toegepast, vernieuwd, bevestigd. En dan later hoorde ze weer, mij nog een open schuld. Ik zeg, ja, dat vertellen die kerken en die ongeroepen predikanten. Want kijk, als je die open schuld weer gaat preken, dan ben je niet geroepen. Dan ben je absoluut heb je geen roeping. Daar geloof ik niks van. De Heer leidt niet je in. Ja, kijk, daar heb je het. Omdat je eigen afgescheiden hebt, gunt de Heer je niet meer dat je het woord recht kan snijden. Nee, die mate des geestes kom je in de afscheiding niet tegen. Absoluut nergens. En dat is altijd zo geweest. Als je die planting gods eigenhandig verlaat, ja, dus op onbijbelse gronden, er zijn natuurlijk door Paulus zijn er veel thuislezers, en ik heb er wel eens gewezen, ik zeg, ja, maar hoor eens even, je hebt de kerk niet wettig verlaten. Want ze zijn allemaal draad. Paulus natuurlijk ook, dat hij daarin de lijn strak moet trekken. Hij zegt, ik ben wel uitgeworpen. Maar dat betekent nog niet dat jullie uitgeworpen zijn. He, dus met al die volgelingen, dat is altijd een gevaar. Om, net als in Kruiningen, om naar zo'n dominee te volgen. Ja, dat berust allemaal op eigen mening. Heb de Heer je daarvoor bevel gegeven? Daar komt het dan maar op aan. Dat moet in de wettige weg. Je moet je eigen vrijgemaakt hebben. Zwart of wit. Ja, je moet je eigen vrijgemaakt hebben. Van de fundamentele gebreken, fundamentele dwalingen die er heersen. Ja, ik heb wat brieven naar kerkenraden geschreven. Er is nooit op gereageerd. Wel op gereageerd, maar inhoudsloos. Ik heb in Stolwijk tegen Van Dieren gezegd, want daar moest ik naar terug, omdat ik in de gereformeerde gemeente belijdenis heb gedaan. Ik moest terug naar die gereformeerde gemeente om me vrij te maken. Ik had me nooit vrijgemaakt. De Heer zegt, daar is die plek eerst, niet voor lang, want ze zullen je uitwerpen. Ze zullen uw getuigenis van mij niet aannemen. De Heer had me van tevoren al gezegd, ik zeg, als je die ouderling inzegent, als ouderling, dan breng ik een wettig bezwaar in, want die is net zo bekeerd als de poot van mijn stoel. Die weet nergens van. En dat kon ik bewijzen met feiten. En toen de dag daar was, toen zegt Van Dieren, er zijn geen wettige bezwaren ingekomen. Ik zeg, hiermee heb je me uitgeworpen. Met die uitspraak. Had ik hem ook gezegd. Ik zeg, als hij dat zegt op een preekstoel, dan heb je mij uitgeworpen. En zo ben ik ook weer wettig uit die kerk gegaan. Wettig vrijmaken, ja. Niet alleen met de mond, maar je moet ook het stof van je voeten schudden. Dat leert de Heer Jezus zelf, letterlijk nogal liefst. In wat stad of huis gij komt, ja, en ze nemen uw woord niet aan, schud het stof van uw voeten. Dat betekent, gaat uit van haar, maak je eigen vrij. Dat is in onze dagen alsof wel, als ze zo ver weg, ze huppelen van de ene kerk naar de andere kerk. Paulus was recht door die twee lidmaten, hè, die een attestatie verzochten. En ze leefden in de zonde. Een attestatie voor goed gedrag. Hij weigerde dat te geven. Hij zegt, dat kan ik met mijn geweten niet overeenkomen. Ik kan het met Gods woord niet overeenkomen. En toen zegt de kerkelijke synode, kijk, daar heb je nou de kerkpolitiek. Als je het niet doet, dan gaan we je schorsen. Nou, hij zegt, dat met mijn woorden gezegd, dat laat me koud, want daar ben ik niet in. Schors me wanneer je denkt dat je geschorst moet. Maar daarmee zal de kerk ten onder gaan, zegt Paulus. Want met Paulus hebben ze Christus eruit gegooid. Hou je er rekening mee, want het was een getuige van Christus. En als je die eruit gooit, dan gooi je Christus overboord. Net zoals ze Jona overboord gooiden bij dat schip wat bijna ten onder ging. Dan gooiden ze Christus overboord. Nou, beter met Christus naar de bodem van de oceaan, als zonder Christus, hè, met die zoetwatermatrozen, een veilig land te bereiken. Want kijk, het geloof ziet het toch altijd anders als de godsdienstige ratio. De discipelen werden ook een ogenblik zeer bevreesd met al die hoge golven en Christus sliep in het veronder. Toen zegt hij, wat, hoe? Heb je geen geloof? Als je Jezus aan boord hebt, waar Christus in het midden is, daar kan het, er kunnen golven zijn. Oh, absolute waarheid. Heere, gebied mij tot u te komen, zegt Petrus. Maar toen kwam er een golf tussen. Petrus en Christus, en toen zakte hij in de golven van. Toen zag hij met zijn natuurlijke ogen Christus niet meer. En zo kan het ook geestelijk zijn. Hè? Als Christus zich verbergt, door wat oorzaak? Dan kan het geloof zo inzinken. Daar wordt de ziel moedeloos van. De rechtvaardige zal het geloof leven. Nou, dat houdt wat in. Dat kan ik je verzekeren. Dat kan ik, want als de bestrijding komt, als de beproeving komt, hè, dan denk je dat je een groot geloof hebt. En dan hou je, ja, wat je dan overhoudt, ongeloof. En Gods volk moet in die oefenwegen het geloof overwinnen. Want dit is de overwinning der wereld, namelijk uw geloof. En wij preken niet het geloof in plaats van Christus. Nee, dat is de kerk van vandaag, die doet dat in plaats van Christus. Want die leren deze tekst zo, want waar twee of drie in vergaderd zijn, daar is het geloof, hoop en liefde. Ja. Nou, ik kan alleen van Christus leven. Je kunt alleen van een persoon leven door het geloof. Maar ik kan van mijn geloof zelf op zich niet leven. Nee. Als Christus daarvan het voorwerp niet is, dan kan ik niet van mijn geloof leven. Ik geloof ook niet in mijn geloof. Ik geloof in Christus door het geloof. En dat is het ware geloof. Dus waar gaat het hier over, gemeente? Over de Bijbelse vorm van een kerkvergadering. Daar moet het woord gepredikt worden. Want zonder het woord is er geen kerk. Zonder het gepredikte woord is er geen kerk. Nee, is er geen sprake van waar twee of drie in mijn naam. Dus waar twee of drie in mijn naam, dat betekent waar het woord gepredikt wordt. Dat is niet meer zomaar gezellig een koffiebezoek of weet ik veel wat. Nee, nee. Nee, nee. Nou kan de gemeenschap der heiligen wel beoefend worden tussen twee personen, twee kinderen Gods. Dat hoeft niet per se in een kerk te zijn. Want waar hoorde Bunyan als ketelapper zijnde die gemeenschap der heiligen? Onder eenvoudig sprekende, getuigende vrouwen. Die hadden gemeenschap der heiligen. En Bunyan hoorde op de hoek van de straat hun taal, hun spraak. En dan moest hij die karme ketelapper, moest hij even stopzetten om dat aan te horen, want dat trof zijn ziel. Ja. Dus door het eenvoudige getuigenis van de Samaritaanse vrouw kwam heel Sigar tot bekering. Zie je ernaar? Of heb je ook die afgescheiden mening van God bekeert geen mensen meer? Nou, God bekeert ze nog. In het Westen schijnt het over te zijn. Want hier hoor je nauwelijks nog niet eens van de werking des geestes. Wij kunnen God niet beperken, maar de Heer heeft wel gezegd dat hij zijn kandelaar kan verplaatsen naar andere delen van de wereld. En dan geloof ik dat dat gebeurd is. De geest is uit de kerk verweken vanwege de kerkpolitiek, vanwege het gesjoemel met de tucht, vanwege de kerkpolitiek, kerkpolitieke preken van de dominees. En daar is de Heer niet meer. We lezen het ook in het Oude Testament in Ezechiël. Dat de Heer niet alleen de tempel verlaat, maar ook Jeruzalem. De stad Gods. En dan wordt het allemaal overgegeven. En dan wordt het allemaal is gebaseerd op goeddunken van mensen. Dan moet je mij niet zeggen dat ik die Dordtse vaderen wantrouw, maar het is niet voor mij het woord hoor. Nou, kijk, dan heb je al gelijk de afgoderij. De Bereërs die toetsten zelfs de prediking van Paulus of het met het woord overeenkwam. En ze hadden alleen het Oude Testament. Maar dat moest, Paulus heeft veel bewezen uit het Oude Testament. Geleerde zaligheid, veel bewezen. Dus onderwaardeert het Oude Testament niet onder het Nieuwe Testament. Nee, het Oude Testament staat gelijk aan het Nieuwe Testament. Het is Gods woord. En Gods woord is Gods woord. Er zijn geen mindere gedeelten van Gods woord. Nee, nee, het kleine van God is ook groot. En als je niet getrouwd bent in het kleine, dan ben je het in het grote ook ontrouw. En dat noemen ze tegenwoordig allemaal bijzaken. Vrouwen met een hoed op, meiden met lange broek. Het mag allemaal op beleidingscategorisatie in de kerken. En je mag dat je smartphone in de kerken. Dus het is allemaal spelletjes te spelen en elkaar te bellen, elkaar te teksten. Nou, als dat hier gebeurt, dan sta je direct onder de tucht. Er komt hier geen smartphone in Gods huis. Absoluut niet. En als ik het ontdek, dan sta je direct onder de tucht. Nee, nee, dat gebeurt echt niet. Maar het wordt in de kerken niet eens aangepakt. Het wordt niet eens genoemd. No? En daarom is het allemaal afval, afval, afval. En ze genezen de breuk op het licht, zeggende. Vrede, vrede. En daar geen vrede is. Daar zullen we er eerst maar zingen mee. En wel van dat derde vers van Psalm 82. Maar ach, hier is het recht vergeten. Ja. Men heeft nog kennis, nog geweten. Daar heb je het. Men wandelt in de duisternis. Het wankelt al wat zeker is. Het derde zangvers van de tegenwoordige kerksituatie. Uit Psalm 82. Amen.
godsvergadering, gemeente, waar twee of drie minimaal vergaderd zijn, kan op twee of drie of meer. Daar ben ik in het midden van hen, dus daar worden ook de sacramenten bediend. En in de tijd van vervolging was dat onmogelijk. Het was zelfs onmogelijk om een leraar op één plaats in één gemeente. Tijdens de Hagenpredikers, dat waren meer reizende predikers, die van dorp tot dorp gingen om in de open lucht te prediken. En daar zullen ze ook sacramenten hebben bediend, maar het ging niet kerkordelijk naar de gewoonte. Want een gemeente kan zonder orde niet bestaan. Een gemeente kan zonder de ambten niet bestaan. Een gemeente kan zonder de wettige woordbediening niet bestaan. En die wettige woordbediening is alleen gegrond in de inwendige roeping. Zoals Ezekiel geroepen werd, zoals Jesaja, Jeremia, de apostelen geroepen zijn. Die zijn persoonlijk door God geroepen, want God geeft alleen de ambten. Christus is de hoogste ambtsdrager, hij geeft alleen de ambten. Geen kerk is in staat om ambten te geven. Nou, dus de Heer geeft alleen de ambten en dat zijn de enig wettige ambtsdragers die het woord mogen preken. Ouderlingen, in de Duitse kerk wordt het staat, ouderlingen mogen niet preken. Nou, dat staat in, dan zou Timotheus eeuwig zijn mond hadden moeten houden, want dat was maar een ouderling. En zelfs de apostel noemde zich ouderlingen. De oplegging der handen van het ouderlingschap. Paulus noemde zich een ouderling. Peter zegt, ik die mede ouderling ben. Dus, kijk, dat is, er zijn er twee ambten. Ouderling, bisschop en noem al die dingen maar op. Opziener is ouderling of ja, het zit hem natuurlijk niet in de naam. Vroeger werd de naam bisschop veel gebruikt. Maar er zijn in feite maar twee ambten in de kerk gegeven en dat is ouderling en diaken. En de leraren, dat is een andere benaming voor lerende ouderlingen. Dat wordt in de Duitse kerk worden niet erkend. Want die leren drie ambten. Maar er zijn er twee ambten. En zelf dat God zelfs nogmaals voor de apostelen. Er is wel onderscheiding. Oh ja, een evangelist is geen apostel. Nee, dat is duidelijk. Maar er zijn nogthans maar twee ambten. En een diaken is ook geen ouderling. Een ouderling is ook geen diaken. Dat is onderscheiden. Maar gij zijt alle broeders. Leerlingen onder die grote leraar der gerechtigheid. Dus daar moet ook gedoopt worden. En dan zeggen de baptisten, je kunt uit de Bijbel niet bewijzen, de kinderdoop niet bewijzen. Ik kan het wel bewijzen, want de Heilige Geest bewijst het zelf. Want als er in Gods woord staat geschreven, in de lijn van de geslachten worden alleen de mannen genoemd. Dus die mannen hebben dan volgens de baptisten ineens geen vrouwen en kinderen gehad. Dat is ook eigenlijk heel kinderachtig als je zo leest. Kinds, kinderlijk. Nou, kinderlijk is het niet, want een kind verstaat dat als bij de wonderbare spijsding geschreven staat 5000, dan staat er ook nog een keer bij in een andere evangelie 5000 mannen, zonder de vrouwen en de kinderen. Maar die waren er wel bij, maar die worden daar niet meegerekend. Maar die horen er wel bij. Nou, daar wordt het getal van 5000 gegeven en er waren dan ook nog eens een keer zeker 5000 vrouwen bij en er zijn misschien wel 10.000 kinderen, dus dat was een schare. Van 20.000. Om erbij. Het wordt 5.000, want dat wordt alleen van de mannen. De mannen worden alleen. Dat was gewoon, dat is de gewone Bijbeltaal, want in de lijn der geslachten, van Abraham, niet van Sarah, van Abraham, van kind tot in de duizendste geslacht, en er worden alleen de mannelijke geslachten. En dan zeggen de baptisten, ja, de vrouwen staan er niet bij, dus die mannen hebben geen vrouwen gehad. Nou ja, dat is natuurlijk een verschrikkelijke, krankzinnig verstaan van Gods woord. Dat is ook godslastelijk. Als je zo Gods woord verstaat. Want dan versta je Gods woord biblicistisch. En biblicistisch, dat is de opposite van geestelijk. Ja. En er staat dan geschreven, zekere vrouw met name Lydia. Dat is, zeg ik, in het kader van bewijs van de kinderdoop. Een purperverkoopster van de stad Thyatira die God diende. Hoorde ons welke hart de Heer heeft geopend. Nou had ik nou niet in op de bekering van Lydia. Want die was rachtig uit God. En dat zij afnam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was en haar huis. En dan zeggen, weet je wat de baptisten zeggen? Bewijs dan dat daar kinderen bij zijn. Nee, ik zal de vraag omdraaien. Bewijs dat er geen kinderen bij zijn. Ik zal het u nog verder bewijzen. Want het staat natuurlijk, heel de schrift is te volgen. Want de kinderdoop staat in het kader
van Gods verbond in het kader van de rechtvaardiging van de goddelozen. Dat heb ik u al meer verklaard. En er staat van de stokbewaarder dat, dan ga ik dat hele verhaal niet herhalen, hij werd terstond gedoopt en hij nam hen tot zich in dezelfde uren des nachts en wies hem van de striemen, de Paulus en Silas, en hij werd terstond gedoopt en ouder zijn. Nou, zeggen de baptisten, er staat niet bij dat de kinderen, ja, als je zo gaat praten, dan zou ik het u nog nader zeggen. En Paulus zegt, hij zegt, ik heb niet veel gedoopt, want ik ben niet geroepen om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. En dan zegt hij, ik heb Crispus en Gaius gedoopt. Hij zegt, en het huisgezin van Stefanus. Een huisgezin is alleen een huisgezin als de kinderen zijn. Anders kun je het geen huisgezin noemen, want er staat van Aquila en Priscilla, die hadden waarschijnlijk geen kinderen. Dat wordt alleen Aquila en Priscilla genoemd. Dat wordt over geen huisgezin genoemd, gesproken. Maar het huisgezin van Stefanus heb ik gedoopt. Dus ook de kinderen. Want dat was een verbondsituatie. Er werden in het begin alleen volwassenen gedoopt, ook op de Pinksterdag. Omdat dat echt in het kader stond van een zendingssituatie. De besneden Joden moesten alsnog gedoopt worden, want het was het Nieuwe Testament geworden. De Nieuwtestamentische tijd geworden. En al heel die besnijdenisrituelen, die waren in Christus vervuld. Dat was bloedig. Christus heeft zijn bloed gestort. En nou mag er geen bloedig sacrament meer geschieden. Het is alles onbloedig. De doop wordt ook bij meisjes gedaan, omdat in Christus is nog man of vrouw. En de besnijdenis, het verbond in het Oude Testament, is exact hetzelfde verbond als in het Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament is er geen ander verbond gekomen. Het is hetzelfde verbond wat God met Abraham heeft gesloten in Christus. En in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Dus de baptisten zeggen, ja, dat die besnijdenis geschieden alleen onder de Joden. Nou mensen, ik word moe van zulke redeneringen, van zulke menselijke veronderstellingen, want ook al in het Oude Testament heeft de Heer heidenen toegebracht. En die moesten ook besneden worden. De vreemdelingen in die poorten moesten ook besneden worden. Dus praten we niet van. Ismaël moest ook besneden worden. Esau moest ook besneden worden. Ja, en daar had de Heer er nogal van gezegd, hè, in de buik van Rebecca. Jacob heb ik lief gehad, Ezo gehaald. Dan maken de mensen natuurlijk weer al die beunhazen, maken daar de bekering van. Ze kunnen niet op God wachten. Ze kunnen God niet laten werken. Gods werk is onaantastbaar. En de Heer creëerde een Bethel en Jacob kwam tot bekering. Omdat God hem lief gehad had van eeuwigheid. Heel eenvoudig. En als je dat ontkent, dan ontken je heel de leer van Christus voor je overboord. En dan zijn je ook met die kinderdood. Er zijn steeds meer refo's die baptist worden, omdat ze die biblicistische goddeloze praat van de baptisten. En praat me nou niet van onder de baptisten heb God ook zijn volk gehad, daar heb ik het nou niet over. Het gaat hier over de volwassen doop, die baptisten die de kinderdoop loochenen en die zeggen zelfs dat kinderen niet kunnen geloven. Het is krankzinnig. Zelfs een levende moederschoot kan geloven. Daar heb God geen verstand voor nodig. Het verstand staat in de weg ten aanzien van het geloof. Want het geloof, de wedergeboorte, je krijgt een nieuw hart. Het komt niet van je hoofd in je hart, het komt van je hart in je hoofd. Als je die orde omdraait, dwaal je in alles. Dus de kinderdoop heb ik tot zover bewezen. Dat ook het hele huisgezinnen werden gedoopt. En nu nog een nader bewijs. Want de ongelovige man is geheiligd door de vrouw in het kader van het verbond. En de ongelovige vrouw is geheiligd door de man. Door de gelovige man. Want anders waren uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig. Ten aanzien in het kader van het verbond. In- of uitwendige kinderen. Daar hier wordt al bewezen dat er in- en uitwendige kinderen zijn. De baptisten ontkennen in een uitwendige kinderen des verbonds. Die ontkennen dus ook de verbondswraak waarmee God die zal slaan, die volken, die personen, die natieën, die de weg geweten hebben en die bewandeld, zullen met dubbele slagen geslagen worden. Dat staat in het kader van in een uitwendige kinderen des verbonds. Want die doop, ook al ben je onbekeerd, die is niet zonder betekenis. Wat zou je me nou vertellen? Die is niet zonder betekenis. Nee, nee. Met de dood doe je afstand van de wereld. Ja, maar u zegt, de baptisten zeggen, een kind hebt daar nog geen besef van. Oh, baptist, had je er ook besef van toen je een natuurlijke geboorte onderging? Had je er ook besef van? Hè? Je bent erachter gekomen dat je geboren bent, hè, toen je tot je verstand gekomen bent. Want je vader en moeder hebben verteld, ja, je bent ons kind. Dat heb je ook aangenomen. En als Gods woord de kinderdood leert, neem je dat niet aan. He? Dus je neemt wel je natuurlijke geboorte aan, maar je neemt niet aan dat God ook in de moederschoot zelfs kinderen wederom geboren doet worden. Dat neem je niet aan. Dus daarmee heb je heel wat baptisme, heel wat doperdom. He? Het is ook al in het verleden met die anabaptisten, met die goddeloze wederdoop. He? De wederdopers, het woord zegt het al, die lieten zich herdopen. Allemaal goddeloos gedoe. In één woord. En of er kinderen gods bijgewijs zijn, dat doet niet de zaak. Die handeling is goddeloos. Ook wat Philpot, die herdoop van Philpot, goddeloos. Ja. De kleine kinderen worden door Christus gedoopt, notabene met de Heilige Geest. Ik had eens een baptistendominee hier in Amerika. En hij zei, ja, als de Heer Jezus zegt, laat de kinderen stop mee komen, verenigd ze niet. En dan legde hij de hand op en hij zegende. En hij zegt, hij doopte ze niet. Oh, ik zeg, dus u wilt beweren dat de zegenende handen van Christus staan qua waarde onder de waterdoop? Ik zeg, wil je dat zeggen? Ja, zegt u. Nou, ik zou je vertellen dat die zegenende handen, die bracht die, hè, ik heb u net geleerd met de oplegging der handen, de apostolische oplegging der handen, daar werd de Heilige Geest of de gaven des geestes medegedeeld. En bij Christus wordt dit alles ontkend. Mensen, dat is toch de grootste godslastering die je kan bedenken. Christus, de zegenende handen van Christus worden ondergewitterd onder de waterdoop. Nou, ik zou je dan vertellen, dan weet je zelf niet wie Christus is. Dan weet je niet wat de zegenende handen van Christus inhouden. Want die brengen de zaligheid mee. Die kinderen zijn gedoopt, want dat zegt Johannes de Doper. Ik doop u wel met water. Nou ja, maar die na mij komt, die voor mij geworden is, die zal u dopen met vuur en met een Heilige Geest. En hij legde zijn discipelen de hand op en hij blies op hem en zegt, ontvang de Heilige Geest. Dat is ook de zending. Want die zending geschiet niet door een kerk. De roeping geschiet niet door een kerk en ook de zending geschiet niet door een kerk. Dat geschiet allebei door Christus. Dat gij zou heen gaan en vrucht dragen. Veel vrucht dragen. Dus met deze korte uitleg heb ik u de kinderdoop bewezen. Ik kan het nog met veel meer bewijzen bewijzen. Uit Gods woord. Dat de kinderdoop volledig bijbels is. U komt de belofte toe en uw kinderen. Dus uw nakomelingen, uw kinderen. U komt de belofte toe en uw kinderen in het kader van het verbond. Er is een verbondssituatie. En er is een zendingssituatie. In een zendingssituatie begint het met de volwassen doop. Heidenen komen tot bekering. En dan moeten ook hun kinderen gedoopt worden. En dan zijn ze in het verbond. Versta ik of versta ik niet? Zo wil God het hebben. Petrus zegt, u komt de belofte toe. En uw kinderen, zovele. En die daar verre zijn, zegt hij notabene. Zovele als de Heere onze God ertoe roepen zal. Dus Petrus bewijst dat de doop uitgaat van God. En niet van het geloof. Een geloofsdoop. Ja, de volwassen doop in een zendingssituatie. Op Gods bevel gaat dan heen. Onderwijst al de volken dezelfde dopen in de naam des vaders. En des zoons. En des heilige geestes. Leren en onderhouden. Alles wat ik u geboden heb. En die geloof zal hebben en gedoopt zal zijn. Zal zalig worden. Maar die doop. Die is niet te isoleren van de doop met de heilige geest. Nou, absoluut niet. Want dan ga je het geloof scheiden van de inwoning van de Heilige Geest. Van de doop met de Heilige Geest. Want die geloven die zijn in de dood van Christus gedoopt. Kijk, daar komt de doop tot zijn ware betekenis. Daar komt de waterdoop, want dat is maar een teken en zegel. Niet maar een, nee, nee. Denk erom kinderen, als je gedoopt bent in die drie enige naam. Dat kun je nooit meer verliezen. In Engeland zijn er heel veel christenen. Die willen door een notitie van de notaris hun dood ongedaan maken. Nou, dat maakt hij nooit meer ongedaan. Nou, dat maakt, dat is die, dat teken en zegel in de drie-enige naam op je voorhoofd, in de naam des Vaders, des Zoons, des Heilige Geestes, dat is vaster ingegraveerd als dat de bergen gefundeerd zijn. Dat zal ik je vertellen. En dat je in, als verbondskind bent geboren, dat moet je tot grote verwondering stemmen. Want stel je voor, jongen, dat je nou als heiden was geboren. Dan wist je niet beter. Nou ja, God mijn gebod, dan wist je het niet beter. Dat is geen verontschuldiging trouwens, hoor. Want ook alle mensen zullen geoordeeld worden, zij goed, zij kwaad. Maar als je in een verbondssituatie geboren bent, dan behoor je gedoopt te wezen. Dan kom je niet in het verbond door de doop. Nee, dan is de doop. Want wat, hoe is Abraham tot het geloof gekomen? In de vooruit of na de besnijdenis? In de vooruit. In de vooruit. En hij kreeg de besnijdenis als teken van het verbond. Dus God wil dat als je in het kader van het verbond geboren bent, dat je getekend wordt. Met zijn teken. De doop geschiet op Gods bevel. Niet op bevel van het geloof. Want luister eens, luister nog eens even nader. We zeggen, ja, ik ben tot het geloof gekomen en nou begeer ik gedoopt te worden. Zo in de baptistenvorm. En hoeveel keer is het openbaar gekomen dat dat geloof niet echt was? En dan hebben ze die persoon gedoopt in de naam des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes. Een hele goddeloze beweging. Want dan gaan ze vanuit op het getuigenis, net zoals als ze vandaag op het getuigenis van homofiele uitgang. Ja, ik bedrijf die zonde toch niet. Ik ben celibatair. Celibataire zonders bestaan, die kom je Gods woord niet tegen. Kom je nergens tegen Gods woord. Want die een vrouw aanziet om ze te begeren, die heeft reeds overspel met haar bedrijven. Dat geldt ook voor homofielen. En zo oordeelt de wet. Die gaat tot het binnenste van je ziel. Dus wat een onzin is er op dat kerk geboren. En ook wat betreft die oplegging der handen. Hè, dan doen ze net. Ze hebben het tot een sacrament gemaakt, net als Rome. Want het Spurgeon zegt, het is in ons land een ijzeren wet, ik onderwerp me daar niet aan, ik werp het verre van me. Hebt de Heer de bediening van Spurgeon daarin beperkt, omdat hij zich niet wil ordenen? Dat lees ik nergens. Iedereen heeft Spurgeon, ze hebben het nooit ergens over. En als er vandaag een Spurgeon opstaat, die zich niet laat ordenen, dan staan de kranten de bol van. Dan wordt hij vervloekt van Adelzet. Zie je hoe politiek een mens is ingesteld? Ja, van de Groen mag ik nog zeggen, ze lezen van de Groen niet. En ze lezen alleen de evangelische uitdrukkingen van Spurgeon. Maar als het over die ordening gaat, dan gaan ze stilletjes heen, net als die fariseeën. Dan gaan ze stilletjes sluiten ze naar huis. Dus het is allemaal zo onoprecht geworden als het maar wezen kan in onze dagen. Elke kerk heeft zijn kerkorde en elke kerk heeft zijn leer. Wat heb ik ermee te maken? Wat heeft God ermee te maken met die heb ik gesproken? Helemaal niks. Want die overtreden niet blijft in de leer van Christus. Dan gaat dat niet onderhavige dingen. Stel waar gezegd, nou, sinds dat ongeluk, sinds ik bijna dood, mijn eigen dood gereden heb, dan heb ik het niet meer over bijzaken. Er zijn in Gods Koninkrijk geen bijzaken. Dat wil ik u ook nog even zeggen. Er zijn in Gods Koninkrijk, wat Gods woord noemt, is geen bijzaak. In het kader van de leer van Christus. In het kader van de ordonnantie van de leer van Christus. Daar bestaan geen bijzaken. Daar wordt zelfs gezegd, als hij dat een klein vindt, het kleine van God is groter dan de mensen. Hè? Het minste van God, ja, hoe de mensen tegenaan kijken, want alles wat God doet is groot, wat de Heer doet is groot. Maar die in het minste, dat noemen ze nou bijzaken, niet getrouw is, die is ook ontrouw in het grote. Dus daarmee veeg je heel je roeping van tafel en bewijs je dat je nooit geroepen bent. Als je net een stelwagen die vrouwelijke ouderling een hand in geven, dan zit je Christus te verraden. Niet anders. Want dan stel jij van, ja, ik ben overal doorgezakt, dan ben je ook door de leer van Christus gezakt, dan zeg je, Christus, ik heb met jouw leer niks te maken, ik bepaal het allemaal zelf. En dat is de kerk van vandaag. Dat is de kerk van vandaag. En als je je ogen niet open hebt, dan zie je het niet, en dan ga je daarheen als in een beeld. Maar kijk, het mens wil bij zijn opvoeding blijven. Maar als het een verkeerde opvoeding is, zoals bij de baptisten. En het is nog erger als je christelijk opgevoed bent bij de kinderdoop. En je gaat over tot de baptisten. Dat is een grote zonde. Dat is een grote zonde, want dan moet je overgedoopt worden. En dan trap je met je baggerlazen die doop die geschied is in de drie enige naam de grond in.
Nou, ik kan na de zonde van de Heilige Geest eigenlijk geen grote zonde opnoemen als dat.
Die herdoop, die wederdoop. Dat doperse beginsel van Menno Simons. Het is verschrikkelijk. Wat een verschrikkelijke zonde. Wat een godslastering. Nou ja, Kolbrugge die ontleden die man. Hij zegt Menno Simons. Ja, hij zegt hij heeft niet gedwaald. Hij wist er niks van.
Nee.
Hij wist er niks van. En zo is het in onze dagen. De zwaarste refo's die zijn zo onkundig als de beesten. Als het gaat over de leer van Christus. En de dominees die houden al die mensen in die waan. Want ze willen geen, van dieren zei ik letterlijk, hij zegt ik wil geen deining in de kerk. Ik zeg, oh dus je wil dat God geen mensen gaat bekeren. Ik zeg, want dan komt er deining in de kerk. Want dan gaan die mensen getuigen. En tegen jou leer getuigen. He, want je leert ook die onbewuste bij de geboorte. En zo is het allemaal in de eeuwen en in de loop der eeuwen gegaan. He, men beroept zich op de reformatie, maar de reformatie is ook maar een doodgeboren kind. Het is nooit verder gegaan. Die na de reformatie heeft niks met de reformatie te maken. Want die na de reformatoren die zeggen, ja de reformatoren hebben de heiligmaking laten leggen. Dat is allemaal onzin. Dat is allemaal onzin. Luther en Calvijn hebben Christus gepreekt. Ja, Calvijn heeft er ook al aan toegegeven. Met die ethische leer. He? Met die zedelijke heiligmaking. Verschrikkelijk. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. En als God juist een goddeloze rechtvaardigt, dan is Christus te zijne tijd voor de goddeloze gestorven. Dan worden de doden levend gesproken en zalig gesproken. Rechtvaardig verklaard uit de mond van de waarheid. En anders is er geen wedergeboorte. En heel dat toevluchtnemend geloof. Ja, daar is zelfs geen sprake meer van waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Want ze kennen het niet meer. Ze kennen de stem des Heren niet meer. En Christus zegt dat zelfs de kleine hem kennen. En een vreemde geen zin zullen volgen. Nou volgen ze allemaal de vreemde. Want als een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij volgen. Dat is de kerk van vandaag. Er komt ook geen reformatie meer in die kerk, want alles is afgescheiden. God reformeert alleen zijn planting. En niks anders. En wat zijn planting niet is, daarvoor staat geschreven. U zullen worden uitgerukt en in het vuur geworpen. Ja, we leven in het laatste de dagen, gemeente. Gods volk weet soms tijden niet waar ze het zoeken moeten. Want al die kerken die hebben de liefde hoog in hun vaandel. Ja, maar je moet het wel door de liefde zeggen. Heb je daar een soort temperatuurmeter voor? Of daar ga je dat in meten? De reden van Stefanus, waarin hij ze met heilige verontwaardiging in het gezicht slingert. Gij hardnekkiger, gij wederspanniger, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Dat is de kerk van vandaag hoor. Ja, maar dan wordt er gezegd, nou Stefanus, dat zeg je nou niet door de liefde hoor. Oh ja. Dus dan bewijs je al dat je niet eens weet wat de ware liefde inhoudt. Want de ware liefde staat altijd voor Gods recht. Denk er goed om hoor. Niet bij onkundigen. Nee, maar die fariseeën waren zo onkundig. Die deden het profaan. Daar heb je de kerk van vandaag. Ze wederstaan profaan tegen de Heilige Geest. Ja? En het interesseerde de fariseeën ook niks of God mensen bekeerde. Zij waren het. Zij waren bekeerd. Hooggeleerd, afgestudeerd en de Heer wist er niet vanaf. En die eenvoudige Spurgeon en die eenvoudige Huntington, Tiptaf, noem al die mannen maar op. Die hebben gewoon in zijn naam gepreekt en God heeft het rijkelijk gezegend. En ze hebben ook de sacramenten bediend. Denk er goed om. In zijn naam. Omdat ze van God geroepen waren. Krachtdadig geroepen waren. Krachtdadig bekeerd waren. Want de bekering is altijd krachtdadig. Ook de bekering van Lydia was krachtdadig. Want de Heere opende haar hart. Dus ze hadden gesloten hart. Ze was gelijk aan Levi. Die zat in het voorportaal van de hel. In het tolhuis. Dat is ons bestaan. Dat is ons bestaan in Adam. En toen sprak de Heere tot Spurgeon en tot volg mij. Dat was heel zijn roeping. Ze zeggen, ja, maar dat moet nog wel een beetje, dat moet nog wel wat bij hoor. Dat moet nog een beetje een handoplegging bij. En er moet nog een beetje een mensenwoord bij. En de mensen moeten het geloven. Doet dat iets toe of af aan die inwendige roeping? Nothing. In de Dordtse kerkorde staat, ja, de uitwendige roeping moet de inwendige roeping bewijzen. Nou, ik heb nog nooit zulke onzin gehoord. Als de Heere Ezechiël roept, wie kan daar iets toe? Welke kerk kan daar iets toe of af doen? En wie het ook betreft, Paulus of Petrus of Jesaja of Jeremia, wie kan daar iets aan bijdragen of iets daarvan afdoen? Het is niet mogelijk. Wat God werkt is onwederstaanbaar. En als ik geen gemeente zou hebben, dan zou ik tegen de bomen, tegen de watervallen, tegen de bergen preken. Grote berg, o hoor, het woord is heer. En dan zullen die grote bergen beslecht worden. Want dat woord zal niet wederledig tot een wederkeer. Het zal doen wat hem behaagt. En het welbehagen des heren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Dat elke kerk wordt uitgesloten. De Heer heeft zijn kerk. En dat is die ware kerk. Een één heilige, algemene christelijke kerk. Waarvan de Heer Jezus het hoofd is. Niet de synode. Een moderane. Klassisch. Nou, dat is onbijbels. De Heer weet alleen van zijn gemeente af. En van de door hem ingestelde ambten en sacramenten. Om Jezus wil. Amen. Heren. Het is geheel volgens uw woord. Dat gij ons hebt gegeven. Om dat ook te preken, opdat we niet in allerlei kerkpolitieke uitwassen, regels en reglementen, zoals de fariseeërs er 600 hadden gemaakt of meer, om daarin verstrikt te zitten. Het wordt dan een blok dat gij voorbij gaat, omdat het niet meer in het kader staat van de vrijheid die in Christus is. Dat is een ordelijke vrijheid. Paulus liep de vrijheid. Terwijl hij beleidt een gevangene van Christus te zijn. Dus dat is de hoogste goddelijke orde die er maar kan bestaan. En als mensen daar wel bij verzinnen, moeten we het verwerken. Want dat is niet volgens uw woord. Gedenk uw knecht, hoe zwak hij is. Maar in de kracht van Christus. Dan zullen we bergen slechter. Een dorstleden zijn er in Christus. Alle kaf wordt vermalen. De mens te buiten gezet. En gij bekeert een buitenstand volk. Een verloren volk. Een volk wat nooit meer bekeerd kan worden. Die spreekt gij zalig. Naar uw soeverein welbehagen. De Heer kan in naam en kracht in de uitbreiding van uw koninkrijk. Om Jezus wil dat gaan. Gemeente, het laatste vers van Psalm 82. Gij zult nochtans het leven derven en als gemene mensen sterven. Daar heb je die kerkpolitiek, daar gaat God mee afrekenen. Eén storten van de stoel van de Heer. In het graf als elk der vorsten neren. Wat er verder volgt in het vierde zangvers van Psalm 82.
Yeah. veel gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.